Yes, hij loopt, hij slaat weer uit.
Bij mij ook. Jippie, jippie,
Ja, we kunnen weer.
jippie. Ja.
We kunnen er weer eentje opnemen.
En als je dus denkt, ik lig hier lekker in het zonnetje, nou ja, in de schaduw, want we zijn natuurlijk allemaal zuinig op onze huid. Oh, wat zal ik nog eens luisteren? Dan kan je leuk deze aflevering luisteren.
Ja, precies. Het is wel een beetje werkorganisatorisch gerelateerd.
Ja.
Dus als je echt denkt van ik wil uit, ja, dan moet je misschien even na de vakantie doen. Maar hij is zeker de moeite waard, denken wij.
Ja, absoluut. En hij geeft wel stof tot nadenken. Wat natuurlijk soms heel lekker kan zijn tijdens de vakantie. Als je zo iemand bent die zijn hersens niet helemaal uit kan zetten.
Ja, dat klopt.
Dan kan het wel heel lekker zijn om een beetje zo na te denken. Maar ook als je visites rijdt. Of als je een rustige dienst in het ziekenhuis hebt, voor zover dat mogelijk is. Dan kan het ook gewoon wel heel lekker zijn.
Precies. Dus we gaan maar beginnen.
Ja.
Welkom bij Verloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg.
Wij zijn Mirna Knol.
Mijn Kirsten Schatelier. En vandaag gaan we het dus hebben over iets waar je heel druk mee kan zijn al, of waar je nog heel druk mee gaat worden. Want we gaan het hebben over de nieuwe structurele bekostiging voor het VSV.
Precies. En daar kan je echt heel veel over zeggen en ook heel veel van vinden. Van nou, hoe zit dit nou precies en waarom kiest men daarvoor? En ja, hoe werkt het nou helemaal? Je kan als pionier echt helemaal losgaan als dat een beetje je skillset is. Maar ook zijn er gewoon nog sommige dingetjes niet zo duidelijk en moeten eigenlijk nog uitgezocht worden hoe dat in elkaar steekt. En daarom dachten wij,
ja,
hier moeten we een aflevering over maken.
Precies.
En we hebben gewoon twee mensen die we al eerder te gast hebben gehad in de aflevering.
Ja, want Marije Droogdijk, inmiddels is ze ook wel weer heel bekend als voorzitter van de Federatie van VSV's. Hè, want zij heeft hier natuurlijk heel hard voor gestreden. Dus zij weet hier heel veel van. Maar goed, deze bekostiging maakt natuurlijk ook dat we wat meer inhoudelijk kunnen nadenken over ja, ons VSV, hoe functioneert het en waarom gaan sommige dingen beter dan het andere.
Ja.
En ook het verschil in VSV's, hè, want er is natuurlijk ook heel veel verschil. En
wat ook oké is, hè?
Ja,
niet
zeker.
Per se beter of slechter, maar gewoon
nee.
Anders.
En ook groter en kleiner en nou ja, goed, van alles. Om daarover te hebben, hebben we Jolanda Liebrechts,
ja,
gevraagd. En zij is promovendus inmiddels. En houdt zich bezig met de voice-studie.
Precies, precies. En als je wil weten wat de voice-studie is, dan zit er een linkje naar in onze show notes.
Ja, maar dat gaat ze ook wel een beetje vertellen, denk ik.
Ja, dat is ook waar. Maar in elk geval wordt het weer een leuk gesprek.
Ja.
Denk je niet?
Denk ik wel, zeker.
Maar goed, wij zijn natuurlijk ietsje rustiger aan het doen. We zijn eigenlijk vooral afleveringen aan het uitbrengen waarvan we denken, oh, daar is echt vraag naar. Of dat is echt interessant om daarin te verdiepen en niet aan het afleveringen produceren voor het produceren van afleveringen, om maar zo te zeggen.
Nee.
Maar het werkt ook echt.
Ja.
Want het is echt superleuk om te zien dat je meteen aan de cijfers ziet dat de afleveringen die we recent hebben uitgebracht, tenminste de laatste afleveringen, die worden dus ook echt goed beluisterd. Dus dat is echt wel heel cool. En voor het najaar hebben we ook alweer leuke, echt met een opneemdatum gepland. En nog een andere met een leuk onderwerp, die ook een verzoekje is.
Dus nou ja, goed. En het is leuk, want wij worden weer aangezet om na te denken over inderdaad gasten. Maar soms hebben jullie ook al gasten. Dan worden wij ook wel enthousiast en denken, oh ja, we gaan het gewoon weer doen.
Ja.
Dus als er nog meer onderwerpen zijn waarvan mensen denken, nou, daar willen we wel een podcast over. Dan staan wij daar nog steeds open voor.
Ja,
toch?
En laat dat gewoon weten. En als je dan een specifieke aanleiding hebt of een vraag of een gast, dan maakt het ons voor ons nog weer duidelijker wat je precies wel of niet wil horen.
Ja.
Het is wel zo dat om die afleveringen online te houden, hebben we natuurlijk kosten van de website en
ja,
dat soort dingen. En ja, daarin hebben we ook echt nog steeds jullie steun nodig. Via het menu van onze website kan je gewoon klikken op doneren. En dan kom je vanzelf op het donatiescherm. En anders kan je ook altijd een soort van, ja, abonnement is dat. Maar goed, het is een abonnement in de vorm van dat je steeds om de zoveel tijd wat doneert dan. En dat kan je afsluiten via petjeaf.com.
Dat hoeft ook niet zo'n groot bedrag te zijn, hè? Dat kan ook gewoon
Nee, een paar euro.
Ja.
Maar iedere paar euro zijn er weer een paar, waardoor wij weer de kosten van de website en dergelijke kunnen dragen. Dus dat zou echt wel heel fijn zijn als je daar de moeite voor wil nemen. En we zien ook heel tof dat dat ook in het afgelopen voorjaar gebeurd is. Nou ja, is ook echt nodig.
Dat is ook als we zo'n aflevering weer maken, en dat is ook heel logisch. Dan denken mensen toch ineens, oh ja, Dus ja, wij hopen nu dat jullie denken met deze nieuwe podcast. Oh ja, ik ga toch nog even wat doneren.
Ja, zo is het.
Ja.
Nou, voordat we helemaal uit gaan wijden over dit soort praktische dingen, ja, laten we naar Marije en Jolanda gaan.
Nou, dan gaan we door, meer naar het onderwerp van vandaag.
Yay!
Het WSV en de structurele bekostiging daarvan.
Mm-hmm.
Natuurlijk een onderwerp wat heel erg speelt in het veld, onder meerdere disciplines. En wij hebben twee experts uitgenodigd die ons daarin mee kunnen nemen en heel veel vragen kunnen beantwoorden, hoop ik.
Ja.
Marije, wil jij jezelf even voorstellen?
Ik ben Marije Drogendijk. Ik ben voorzitter van de Federatie van WSV's. En vanaf 2008 zet ik me al eigenlijk in voor wat er gebeurt in een VSP.
Top. En Jolanda?
Ja, ik ben Jolanda Liebrecht, verloskundige van achtergrond. Ik heb in de eerste lijn gewerkt, maar daarnaast me eigenlijk al vrij snel bezig gehouden met de organisatie van de zorg. Eerst in de coöperatie, het VSV, daarna landelijk, ook bij de KNOV en Baby Connect. En op het moment dat ik dacht, waarom doen we nou niet de dingen die we zouden moeten doen, ontstond de plek bij Verloskundige Wetenschappen om promotieonderzoek te doen naar de organisatie van integrale geboortezorg. En dat heb ik de afgelopen 4 jaar mogen doen. Dus ik zit in de afrondende fase van het VOICE-onderzoek.
Nou, dus ook daarin heel veel kennis over organisatie. Nou zijn jullie allebei al een keertje te gast geweest bij ons.
Ja.
Dus ja, het is een beetje gek om nou onze standaard eerste vraag te stellen.
Ja. Kijk, er zijn natuurlijk ook wel mensen die heel specifiek misschien hiernaar gaan luisteren naar dit onderwerp.
Oh ja.
Dus dan doen we het gewoon nog een keer.
Oh, en dan kunnen we stiekem terugluisteren of ze hetzelfde antwoord geven.
Ja, precies. Dat gaan we doen. Nee, dus onze vraag is, hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? Weten jullie nog wat je geantwoord hebt toen of niet?
Geen idee.
Nee.
Nou, dan verzin maar eens even wat.
Twee schuddende mensen.
Wie weet het?
Weet jij het al, Jolanda? Trap jij even af dan?
Ik weet het, maar ik vraag me ten eerste af of dat ook het antwoord is wat ik de vorige keer gegeven heb. Dus het is, dat zou een luisteraarsvraag kunnen zijn voor de zomer.
Ja.
Ja.
Hoe ik voor het eerst met de geboortezorg in aanraking ben gekomen, is denk ik toch op het moment dat ik de studiekeuze moest maken. Op 5, 6 VWO. En ik eerst dacht ik wilde de geneeskunde wilde gaan studeren. Ik wilde eigenlijk ook psychologie gaan studeren. En toen kwam ik via een vriendin in de klas die zei, ik ga verloskunde doen. En dan ben je medisch eindverantwoordelijk voor die fysiologie van de geboorte. En je werkt in een netwerk ook samen met de medisch specialist. Toen dacht ik, hé, dat is een interessante richting. Dat past wel. Dus toen ben ik eerst psychologie gaan studeren en vervolgens verloskunde. Dus de aanraking met de geboortezorg was via mijn studiekeuze.
Ja, check. En jij, Marije?
Ja, bij mij kan je dus ook checken. Ik weet ook niet wat ik toen gezegd heb. Maar ik weet ook dat ik inderdaad moest gaan denken, wat ga ik studeren? En ik wilde iets met bevallingen. Dat vond ik altijd wel iets magisch hebben als ik de verloskundige op tv keek. Weet je wel, dat is er nu ook. Maar vroeger hadden we dat ook.
Ja, dat klopt.
En dat vond ik magisch. En toen dacht ik, ja, maar al die oude vrouwen met verzakkingen en zo. Ik weet niet of ik dat moet. Geneeskunde duurt ook heel lang. En toen dacht ik, verloskunde is gewoon een losse opleiding. Dan heb je alleen maar het leuke onderdeel, zeg maar. Dus toen ben ik verloskunde gaan studeren.
Nou, en het is natuurlijk ook gewoon heel erg waar dat je het een heel leuk onderdeel hebt bij verloskunde.
Zeker.
En uiteindelijk weet je, ik bedoel, er zijn altijd vaak kleine zandkorreltjes, toch? Die gestrooid worden en waarbij je dan denkt, oh ja. En dan gaat de tijd weer verder en dan denk je weer eens een keer, oh ja. Dus ja, dit is toch ook altijd een organisch proces, hoe je nou echt het allereerste moment hebt.
Ja.
Maar goed, we gaan het hebben over de bekostiging die eraan zit te komen. En die bij menig VSV wel wat stof doet opwaaien in de vorm van, ja, wat moeten we hier nou van vinden? We hebben al die subsidie gebeuren, wat al rete ingewikkeld is en veel voeten in aarde had. En nu komt dit ook nog eens een keer. Wat gaat het nou betekenen voor ons?
Voor mij is dat dus ook best een magisch moment. Heel anders. Ik snap dat het voor de meesten veel drogere kost is dan een bevalling.
Mm-hmm.
Maar ik vind het echt wel een soort magisch moment, omdat we met VSV's en deelnemers van VSV's heel lang gepraat hebben over wat verwacht je van een VSV en wat hebben ze eigenlijk nodig om dat te faciliteren.
Mm-hmm.
En nou, Erik Hallesleben begon jaren terug al te strijden daarvoor. En toen we hoorden dit jaar, ja, er komt vaste bekostiging, dacht ik, dit is ook raar. het voelde een beetje alsof we alles waar we voor gestreden hadden nu opeens zover was. Mm-hmm. Maar dat was voor ons magisch. En tegelijkertijd dacht ik, oh nee, er komt ook paniek bij. Want iedereen denkt, oh help, wat voor circus tuigen jullie op? Lijkt dat op de subsidie? Dat snap ik ook. Ja. En je wordt opeens...
Of lijkt het op integrale bekostiging? Ik bedoel, is dit eigenlijk niet een excuustruus daarvoor? Om maar even meteen bam, ram, de knuppel in het hoenderhok te gooien.
Leuk. Was het vorige onderwerp waar ik in een podcast zat, ging over ego's.
Ja?
Ja, dat klopt.
Toen heb ik gezegd van, ik wil heel graag de integrale geboortezorg helpen. En of dat ego's worden of VSV's, maakt mij niet uit. Mm-hmm. En ik denk dat we echt met z'n allen hard gestreden hebben dat dit een andere vorm van bekostiging is. Je bent namelijk ook geen zorgaanbieder. Hè? Ego's kopen ook de zorgverlening in. Dus dat is echt anders.
Maar je moet toch een AGB-code hebben, Marije? Ik ben even advocaat van de duivel, hè?
Zeker, dat klopt. En dat komt omdat het geld via de zorgverzekeraars komt. En we hebben in Nederland geen andere manier volgens de wet dan dat dat met een AGB-code komt. Waar we heel hard voor aan het strijden zijn. En waar ik hoop dat deze week een soort witte rook komt, is dat als je zorgaanbieder moet zijn om de gelden te ontvangen, dat je niet zorgaanbieder bent voor andere wetten. Want als VSV heb je geen cliëntencontact. Dus je bent wezenlijk anders. Het gaat echt om hoe kun je als keten met elkaar de zorg rondom die zwangere op een goede manier faciliteren. En wat heb je daar aan ondersteuning voor nodig? Mm-hmm. En ik benoem altijd, en daarbij blijf je dus losse zorgverleners.
Ja.
Iedereen heeft zijn eigen cliëntcontact. Ik schets het meestal als een paadje. Je wil eigenlijk dat die zwangere gewoon een paadje loopt. Daar komt ze verschillende zorgverleners tegen. Mm-hmm. Maar op haar paadje. En er staat niemand op dat paadje te sjorren van kom eens naar mijn paadje. Of ben jij net langs die gelopen? Wat een gebeurde daar nou weer? Dat we met elkaar kunnen kijken hoe zorgen we dat dat paadje goed loopt voor zorgverleners en cliënten. En hoe kun je dat vormgeven met elkaar. Dus het gaat me echt niet om inhoud van zorg, maar wel van welke verantwoordelijkheden heb je in de keten om dit goed neer te zetten.
Ja.
Nou ja, en dat is natuurlijk iets wat we eigenlijk al jaren doen voor een heel groot gedeelte.
Nou ja, precies. Maar dan roepen we steeds, het is vrijwilligerswerk, toch, Kirsten?
Ja, en het is hard werken als vrijwilliger. Dus ja, ik denk dat er ook heel veel deuren open kunnen gaan, hè, om het toch net iets beter te organiseren.
Ja.
Maar goed, het is wel een spannende stap, denk ik, ja.
Nou ja, ik denk ook dat het wel ergens een logische gedachte is. En dus ook goed om verder af te spreken en duidelijke afspraken over te maken. Dat je contract met bijvoorbeeld uiteindelijk een zorgverzekeraar, want ja, daar moet je dus een contract mee gaan afsluiten. Als daar niet tarieven en verrichtingen et cetera in staan, dan kan je ook gewoon als VSV geen zorg declareren.
Nee, nee.
Even heel sec.
Nee.
Je hebt ook geen behandelrelatie met een zwangere of een bevallende vrouw, toch?
Nee, met elkaar als collega's. Ja, moet je die zorg organiseren.
Ja.
Hey, en Jolanda, hoe ziet zo'n keten er dan idealiter uit?
Wat ik het interessante vind is dat door die geboortezorg natuurlijk eerst als zorgprofessional was. Als lid van een VSV, daarna ook als bestuurder van een VSV. Mm-hmm. Waarbij we in de regio Den Bosch, toen ik daar voorzitter was en met de beleidsmedewerker eigenlijk ook achterkwamen dat we meer of minder netwerkbewust waren. Dat hebben we er toen van gemaakt. En wat ik in de studie nu ook ontdek is dat er twee dingen zijn in dat VSV. Het ene is, we organiseren de zorg met elkaar. Hè, dus we spreken af welke zorg welke professional en welke cliënt levert op welk moment. En we zijn met elkaar een netwerk. Mm-hmm. Dus geen keten, wat mij betreft. Een netwerk.
Waarom geen keten dan?
Een keten veronderstelt dat het een opeenvolging is. Hè. Dus wat Marije ook zegt, dat het een pad is wat een zwangere loopt, waarbij die verschillende personen tegenkomt die hun eigen ding doen. He, dus dat zou een keten zijn.
Ja.
En een netwerk is waarin alle actoren onderling met elkaar verbonden zijn. Dus op het moment dat jij in jouw praktijk een bepaalde actie doet of een bepaalde informatie geeft aan een cliënt of een bepaalde zorg wel of niet levert, heeft dat altijd invloed op collega's in jouw netwerk. He, dus in een keten zou je veronderstellen dat je dat los van elkaar zou kunnen doen.
En opvolgend op elkaar.
En die twee dingen, en dat is ook in de geschiedenis van eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van VSV's, zien we dat die VSV's eind jaren 90 ontstaan zijn als een soort regionaal inhoudsoverleg. Dus toen werd eigenlijk al erkend, het zou goed zijn als professionals met elkaar gaan afspreken wie welke zorg op welk moment levert, dat dat goed met elkaar afgestemd is. Dat is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van de VSV's. Mm-hmm. En door de jaren heen krijgen die VSV's, ontwikkelen ze zich. Door samen te werken ontstaat er ook behoefte aan elkaar vaker contact of inderdaad een keer een borrel te gaan drinken of elkaar, of misschien ook met elkaar gezamenlijk wat trainingen op te pakken.
Mm-hmm.
Maar in de tijd dat die modulegelden kwamen en we dachten van misschien moeten we naar bekostiging toe of op dit moment dat we zeggen, hey, die VSV's, dat zien we toch meer als netwerkorganisaties, daar willen we ook middelen voor vrijmaken, dan ontstaat er een netwerkorganisatie en dat is anders dan een inhoudelijk overleg.
Ja, precies.
En die twee, en dat zie ik in de studie waarin we 7 netwerken hebben onderzocht, dat sommige netwerken eigenlijk als een inhoudsoverleg met elkaar functioneren en werkgroepen hebben om de inhoud af te stemmen en trainingen doen om die inhoud verder vorm te geven. En andere netwerken zich ook als netwerkorganisatie gedragen en met elkaar bedenken, ja, maar wat hebben wij nou te doen in deze regio?
Oh ja.
En wat gaan we dan doen hoe zetten we ons netwerk daarvoor in? Dat is een andere
denktrand. Maar wil iedereen naar een netwerkorganisatie? Willen die inhoudelijke VSV's of inhoudelijk georiënteerde VSV's wel...
Maar is het nodig?
De vraag is, en ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft met wat Marije zegt, hè? Dus de VSV-federatie is, en dat kan Marije dadelijk meer over uitleggen, in de tijd dat de federatie opkwam, zeiden ze, we hebben eigenlijk heel veel beroepsorganisaties die per beroepsgroep iets zeggen, landelijk, maar er is niemand die het gesprek of die aan tafel zit namens dat netwerk, gewoon het of een regionaal of een VSV, hè, dus het samenwerkingsperspectief vertelt. Dat heeft het VSV toen gedaan vanuit Gouda, eigenlijk een regio die wel met elkaar al begrepen, we zijn met elkaar meer dan de individuele beroepsorganisatie. Ja, dus dat is eigenlijk al een beetje dat netwerkbewuste. En als je dan dus vanuit die gedachte goed zegt, dat netwerk heeft ook iets te doen, daar willen we dan bekosting voor regelen, dan krijgt dat netwerkorganisatie zijn steeds meer vorm. Maar dat is geen bewuste keuze van heel veel VSV's. Hè? Dus de hele terechte vraag, willen VSV's dat? Geen idee. Zijn ze zich er bewust van? Nou, heel veel niet. Is dat een probleem? Geen idee.
Ja, precies.
En de vraag is dus ook, moet je dat als tip op de horizon zetten? Of moet je met elkaar als tip op de horizon zetten wat jij in jouw VSV wil bereiken? En moeten we dit zien net als die subsidiegelden die natuurlijk zijn voor het professionaliseren van ons VSV? Is dit dan de volgende stap om die professionalisering meer te verankeren en meer blijvend te laten zijn? Moet ik het zo zien?
Nou, misschien wil Marije dit nog aanvullen.
Marije?
Ja, Marije zag het ook niet als een keten. Hè? Die zei, die zwangere loopt een paardje als in 9 maanden.
Mm-hmm.
Laten we dat nog even nuanceren. Ik denk dat er zeker variaties per VSV zijn. Ik denk ook dat dit pas de start is van met elkaar gaan ontdekken. Wat is een netwerk? Wat betekent dat? Misschien wil ik wel samenwerken met andere netwerken. Mm-hmm. Hè? Iedereen zegt ook, oh, nu moeten we zeker gaan fuseren. Ik zeg, nou, fuseren om het fuseren is eigenlijk nooit in samenwerking een goed idee.
Nee.
Dus nee, ga nou eens kijken met je netwerk wat je nu ziet. Waar zijn we van? En waar ligt bij ons de energie? Kijk, de zorgverzekeraar gaat straks vragen aan de 4 verantwoordelijkheden van het basiskader. Van wat ga je doen op deze stap? En ik verwacht dat er VSV's aangaan op kwaliteit. En dat er VSV's ook zijn die zeggen, nee, ik ga de cliëntparticipatie, heel belangrijk. En dat iedereen met alle 4 aan de slag gaat, maar dat accenten anders kunnen liggen. Omdat je gewoon, ik denk dat je eerst aan de slag moet met punten waar je denkt, daar vinden we elkaar. Want moeilijke onderwerpen, ja.
Maar heel even voor de persoon die zich niet heeft ingelezen, welke 4 zijn er?
De eerste is samenwerken in je VSV. Dus gewoon je onderlinge samenwerking. Dan is het samenwerken met ketenpartners. Dus dat is bijvoorbeeld Kansrijke Start, maar ook huisartsen, fysio. Gewoon alle netwerken die eigenlijk nog om je heen zitten. Hoe ga je je daartoe verhouden? 3 is communicatie. En dat is zowel intern als naar cliënten en patiënten. En dus ook cliëntenparticipatie. En 4 is kwaliteit.
Okay.
En dan hebben ze er nog 2 dingen bij geplakt. 1 is wat de meesten kennen als Baby Connect. Hè? Hoe gaan we om met
digitale gegevensuitwisseling?
Digitale gegevensuitwisseling. Plus het lidmaatschap van de federatie zit ook nog in dat bedrag.
Ja, precies.
Dus daar hoef je als feest niet. Dus dat totaalplaatje is waarop zorgverzekeraars gaan vragen, hey, wat ga je doen op deze ding?
Kijk, en je kunt natuurlijk zelf heel goed een jaarplan maken met jouw ideeën en je begroting. En dat is natuurlijk gewoon VSV afhankelijk. Of ik bedoel, daar hoef je niet per se voor bij de buren te kijken of kijken hoe het landelijk is. Als wij of ons VSV dit plan heeft en het zou mooi in het jaarplan passen met een begroting, dan kan dat toch? Dan hoef je daar verder...
Ja, er is wel een soort referentiebegroting gemaakt. Dus een beetje kaders, maar inderdaad, als je daar omheen schrijft, hey, we gaan, stel dat jij nu zegt, even extreem, wij nemen een bestuur aan van 4 mensen en die bestuurders verdienen allemaal 1 ton per jaar. Dan gaat de verzekeraar vragen, wat fantastisch resultaat gaan deze mensen opleveren.
Ja.
Maar ik denk als je de subsidie in je hoofd hebt, hoe die marges een beetje zitten, dat je daar inderdaad een vergelijkbaar plan kan maken. Alleen je verantwoording wordt wel makkelijker dan bij de subsidie. Want daar zijn mensen ook bang voor.
Ja.
Zo ingewikkeld wordt die.
Ja.
Nou, dat is al een hele zegen op zich. Dank voor deze positieve...
Eens. Maar dus eigenlijk komt het erop neer dat het een kans is.
Ja, ik hoop echt dat mensen het zien als een kans. En ook, dat zeggen we ook steeds tegen zorgverzekeraars. Het is voor zorgverzekeraars heel eng, hè?
Ja.
Want die gaan dus groeimogelijkheden contracteren. Die denken ook, ja, jeetje, welke KPI's ga ik ze nu op afrekenen? En dan zeggen wij, nee, je gaat in gesprek over wat heb je gedaan? Wat is het effect? Wat ga je daar nu mee doen? Dat is hartstikke spannend. Dus ik denk dat we dit met z'n allen als een kans moeten zien. En ook met elkaar moeten gaan kijken. En waar gaan we dan naartoe bewegen? Ik weet het namelijk niet zo goed. Iedereen vraagt nu aan mij, waar wil je heen?
Ja.
Dan denk ik, nou ja, ik wil heel graag. Dan kan ik heel mooie passende zorg en allemaal mooie termen.
Ja.
Ik wil heel graag dat we met elkaar gaan uitvinden, waar helpt dit bij? Waar krijgen we energie van? En wat levert dat uiteindelijk? Niet alleen voor moeder, kind en partner, maar ook wel voor zorgverleners op. Ik denk dat dat namelijk ook een heel belangrijk punt is.
Ja, dat denk ik ook. Want anders dan hebben we een probleem.
Ja. Nou, en jij gaf ook wel aan mooi van, weet je, de vraag is ook nog wel eens van, goh, gaat het aan handen aan bed schelen, weet je?
Ja.
Maar eigenlijk kan je ook denken, hey, juist de zorgverlener kan weer meer naar het bed.
Omdat je gewoon niet een zorgverlener aanneemt als bestuurder voor een ton, Kirsten.
Nee, dat hoeft niet.
Oh, sorry.
Nee. Nee, maar je kunt ook bijvoorbeeld een coördinator of een kwaliteitsmedewerker aannemen.
Ja, maar dat is wel echt chill.
Ja, die gewoon veel uit handen neemt.
Want die kan dan zorgen dat die werkgroepen gewoon lekker door... Of mogen die werkgroepen ook bekostigd worden, Brian?
Nee, want dat zit in het monodisciplinaire tarief. Daar zijn hele strijden over geweest. Maar de NZA zei, we schonen geen tarieven, dat zit erin.
Ja.
En ik denk dus dat dit ook toekomstdromen is. Want nu zeggen we, werken aan gelijkwaardigheid, dat is zo verschillend per VSV. Dat weet Jolanda nog beter. De een wil in zijn werkgroep nog alle disciplines hebben om grip te hebben, waar anderen dat dan meer aan een coördinator of iemand over durven te laten.
Maar dus eigenlijk moeten we dat even goed in ons oren knopen als zorgverleners, hè? Dus eigenlijk is het niet die VSV's al jaren liefdewerk uit papier, maar hebben we in ons monodisciplinaire tarief altijd een kleine vergoeding gekregen. Ik neem aan dat het een kleine vergoeding is, maar goed, een vergoeding gekregen voor het werk wat we doen binnen de VSV's. En mogen we dat dus ook een beetje van elkaar verwachten, dat we daar allemaal een stokje aan bijdragen dan, toch?
Als je kijkt naar de tarieven, is dat zeker zo.
Oké.
Okay. Het ligt dan natuurlijk ook aan die ontstaansgeschiedenis. Ik wilde heel even iets zeggen over het... Het is een kans, dat is het zeker. En eigenlijk zelfs nog wel een middel.
Ja.
En met een middel komt eigenlijk ook een soort verantwoordelijkheid. Uh-huh. Van wat gaan we daar dan mee doen? Hè? Dus wat Marije ook zegt, van het is een zoeken en samen zoeken. En als ik een klein stapje mag maken naar de studie, waar het begon, is dat we zeiden, hè, die organisatie van integrale geboortezorg, uit welke stukken bestaat die dan? Hè, dus welke onderdelen heb je dan? Welke elementen heb je dan? Welke bouwstenen heb je dan? En wat zijn dan de relaties van die bouwstenen met uitkomst? Dus als je als VSV een keuze moet maken, dus als je zegt, nou, dit is onze uitdaging die wij hebben, welk element, welk bouwsteen ga ik dan pakken om die uitdaging te tackelen, dan blijkt dat we daar best wel weinig kennis van hebben. Literatuur laat zien dat financiering op zich, dus integrale bekostiging op zich, weinig directe relatie heeft met verbeteren van uitkomsten, zelfs niet met verlagen van kosten. Er is wisselende literatuur over. En voor samenwerken geldt hetzelfde. Dus investeren alleen om het investeren in de samenwerking of financieren om het financieren gaat niet zo heel veel doen.
Nee,
en dat is eigenlijk dus ook waarom dit een kans en een middel is, dat je met elkaar de ruimte gaat creëren om te bedenken, wat hebben we dan te doen met elkaar? En elk VSV heeft daar een eigen, elk VSV heeft zijn eigen startpunt daarin.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat we, dat hebben we dus ook gezien in die 7 regio's, op het moment dat je met elkaar gaat bedenken, welke uitdaging hebben we hier in de regio en welk Nou, welke oplossing zoeken we daarvoor? Nou, ik hoop dat er ruimte ontstaat om dan nog eens een keer een, we noemen willekeurige literatuurreview van ondergetekende, waarin we eigenlijk laten zien dat...
Die we even linken in de show notes, right?
Ja, show notes.
Zeker, zeker. Er gebeurt ook iets. Er is iets bijzonders aan de hand op het moment dat we met besturen en ook met individuele bestuurders onderzoek gingen doen van wat is nou jullie volgende stap in jullie organisatie van jullie netwerk. Nou, dan hadden die bestuurders best wel een verhaal van dit is waar we staan, dit is ons probleem en dit is onze oplossingsrichting. Maar die oplossingsrichtingen, die werden vaak gekozen in een richting waar we al ons in begeven.
Ja.
Dat klinkt een beetje cryptisch.
In de veilige marge, zeg maar, bedoel je?
Ja, in de studie hebben we dat uiteindelijk het biomedische en het industriële denken genoemd. Het biomedische betekent dus dat je ervan uitgaat dat we heel veel op kunnen sporen. Dus dat we veel diagnose doen, dat we interventies doen en dat een belangrijke taak is van wat we doen.
Mm-hmm.
En het industriële denken betekent efficiënt werken. Ja, met zo min mogelijk mensen zoveel mogelijk werk proberen te doen.
Waarvan iedereen eigenlijk op de praktijkvloer zegt en ook veel managers vaak zeggen van goh, we hebben straks nog minder personeel, we gaan nog krapper, dus we zullen met minder mensen dezelfde zorg of misschien zelfs meer zorg moeten leveren. Is dat wat je bedoelt?
Dat is precies wat ik bedoel. In alle 7 regio's, en dat is niks ten nadele van een ziekenhuismanager, maar die zegt dit precies,
mm-hmm.
die in elke regio bijna een copy-paste van de zin. Oh, dat doen 14 verloskundige diensten in de regio. Dat is best wel veel. Ik heb een probleem op mijn verloskamers. Mm-hmm. Kunnen we dat niet anders oplossen?
Ja.
En dat is vanuit het industriële denken, vanuit het ziekenhuisdenken, helemaal geen gek idee.
Ja.
Het is om het oplossen van poppetjes op een plek om werk te verzetten, industrieel denken, is dat heel logisch.
Mm-hmm.
Maar als je nadenkt over welk werk verzet deze verloskundige, dus dat jouw dienst iets anders is dan een dienst in een ziekenhuis, dat wordt vaak niet meegenomen. Of gewogen.
Nou ja, en dan gewoon de hoeveelheid uren die je werkt in een dienst. Ik bedoel, je kan niet het efficiënter maken door minder dienstdoenden te hebben. Kan je gewoon wiskunde op loslaten.
Nee, maar de vraag is dus, is efficiëntie het doel?
Juist.
Dus op het moment dat je, als je in de literatuur kijkt, dan zie je dat de relationeel persoonlijke continuïteit van zorg. Dat weten we eigenlijk allemaal. Dat als je meer tijd aan mensen besteedt...
Daar hebben we ook een podcast over.
Mm-hmm.
Precies, mensen ook beter leert kennen. Dat doet iets niet alleen voor zorguitkomsten die verbeteren. We hebben minder interventies. We hebben tevredenere cliënten en ook tevredener zorgpersoneel. En dus behoud van personeel zit daar ook in. Dus dat lijkt een element wat eigenlijk een hele goede oplossing kan zijn voor veel uitdagingen waar face-to-face in zitten. Maar als je dan dus dat voorlegt aan het bestuur en zegt, hey, ik heb hier een evidence-based element van organisatie van zorg, namelijk relationele continuïteit van zorg, dan zeggen bestuurders, ja, hartstikke leuk, maar dat kan natuurlijk niet. Daar hebben we de mensen niet voor, daar hebben we de tijd niet voor.
Nee.
Dus je zit in een soort gelimiteerd denken.
Ja, je zei mooi industrieel denken, dat vond ik wel een mooie term.
Ja,
ja.
En dat is niks slechts.
Nee.
Dus het is ook niet dat het, maar het beperkt onze oplossingsrichting.
Ja.
Dus als je denkt van ik heb een toolbox met oplossingsmogelijkheden, dan vallen er heel veel af als je in dit stukje blijft.
Ja,
tramien blijft. Ja,
en ik hoop precies. Dus dat het met elkaar, dus het organiseren van dat netwerk en nadenken van wacht even, ik heb niet misschien een capaciteitsprobleem. Hè, wat bedoelen we daar dan mee? En betekent dat we alle zorg die we nu leveren en daar dus problemen mee hebben, moeten we dan die zorg blijven leveren? Moeten we het efficiënter organiseren? Moeten we andere dingen anders gaan doen?
Want we hebben een capaciteitsprobleem, precies.
Ja, maar dat je ruimte creëert om met elkaar te onderzoeken of het probleem ook echt het probleem is. En dat je met elkaar ruimte creëert of je ook echt alle oplossingsrichtingen met elkaar kan verkennen.
Maar hoe bedoel je dat? Wat bedoel je concreet als je zegt van of het probleem ook echt het probleem is?
Ik denk dat als we in oktober weer naar de ledenvergadering van de federatie komen, dat dit grote gemene delen is. We hebben allemaal last van een capaciteitsprobleem.
Ja, dus dat is het probleem, of niet?
Ik heb geen idee.
Dat is de vraag. Dat is dus de vraag, Mirna.
Wat betekent dat? Het ene ziekenhuis zegt, ja, ik heb te weinig personeel voor het werk dat ik moet doen. De andere zegt, ik heb te weinig kamers. Ik kan het hier niet kwijt. Of een verloskundige die zegt, ik heb ziekteuitval in mijn praktijk. Daarom heb ik een capaciteitsprobleem. De andere zegt, ik heb juist de cliënten die veel te veel vragen. En dan heb ik een capaciteitsprobleem.
Ja, dus het zijn allemaal verschillende oorzaken voor het probleem.
Ja, het was in Zuidwest-Nederland heeft de ROAS een onderzoek gedaan of laten doen onder eigenlijk alle ziekenhuizen en regio's in die geboortezorg om eens in kaart te brengen. Wat is dat nou,
mm-hmm.
dat capaciteitsprobleem? En dat is dus iets anders voor elke in dit geval ziekenhuis, ja, maar dus ook iets anders voor welke professional je het vraagt.
Ja.
En het onderzoek daar liet zien dat we misschien een verdelingsvraagstuk hebben.
Precies.
En misschien ook wel een, moeten we alles doen zoals we dat nu doen?
Precies. En dan kom je weer terug bij het VSV als toffe netwerkorganisatie.
Ja, juist.
Die...
waar je niet het probleem oplost. Want, sorry, hier ging ik op aan.
Nee.
Oh, we lossen niet het probleem
wel,
op. Shit.
Ik vind...
Nee, maar we kunnen dromen. Toch, Marije?
Jazeker. Nee, maar ik ga even aan op toegankelijkheid. Staat bewust niet in het basiskader. Ik ben dus helemaal voor wat Yolanda zegt. Dat je met elkaar bespreekt en verkent.
Ja.
Wat is hier nu eigenlijk? Het grote gevaar is,
ja,
dat je de zorgverleners gaat toebedelen wat zij moeten doen in dit probleem. En daar moet je...
Ja, maar wij als zorgverleners kunnen niet de verantwoordelijkheid nemen voor alle capaciteitsshit.
Nee.
Dat is heel fijn. Ik wil heel graag dat iedereen dat in zijn oren knoopt. Dat dit gesprek is heel waardevol.
Oké, okay, ja? Ik herhaal...
Ja, precies.
Ik herhaal...
Ja.
Als zorgverleners moeten wij niet de verantwoordelijkheid nemen voor de capaciteitsproblematiek.
Voor de toegankelijkheid.
Niet voor het geheel, nee.
Niet voor het geheel, maar we mogen wel dromen.
Ja, zeker. En kijken wat is mijn rol daarin en wat zou ik daarin kunnen doen? En hoe kunnen we dit eens van een heel andere kant bekijken?
Mm-hmm.
Nou, ik denk sterker nog, dus helemaal eens, Marije, dus goed dat je dit zegt. En daardoor dus ook juist een kans dat je met elkaar gaat bedenken, welke uitdaging hebben we en hoe toets ik dan wat die uitdaging is? Hè? Want net zeiden we van, is het probleem ook echt het probleem? We zien nu dat gelukkig steeds meer VSV's bezig zijn om in kaart te brengen van, hey, waar hebben we het eigenlijk over? Niet alleen je Perinet-cijfers, maar misschien ook eens om je heen kijken, in welke omgeving zit ik eigenlijk? Heb ik heel veel kwetsbare mensen in mijn...
Sociale kaart.
De sociale kaart. Hoe zitten we in ons personeelsbestand? Hebben we veel aanbod van nieuwe professionals of heel weinig? Hebben we veel mensen die gaan, hey, hoe zit het bij het verloop? Dus je gaat op andere dingen, die ga je in kaart brengen. En dus ook nadenken van waar gaan we dan op inzetten? Dus dat netwerk en de netwerkbekostiging, die geven je wel ruimte,
ja,
om met elkaar dit soort gesprekken te voeren. En ik denk dat je dan dus met elkaar echt hele slimme dingen kan bedenken.
Ja.
En dus misschien wel een bijdrage kan leveren aan het oplossen, maar niet nooit verantwoordelijk. Je kan in deze omstandigheid kan je als VSV en als zorgprofessional nooit de verantwoordelijkheid hebben om de toegankelijkheid van zorg.
Nee.
Nee. En wij zijn natuurlijk best wel oplossingsgericht, hè, als zorgverleners. En
ja, dat, wij zijn doeners.
Ja. Ja.
Dat kan ook echt een nadeel zijn. Dat je denkt, oké, hier is het probleem. Morgen moet het opgelost. We gaan dat dus nu oplossen. Terwijl misschien geeft deze bekostigingsmanier ons wel ruimte om gewoon, dit is even heel goed en wat langer en met elkaar. En
niet allemaal maar zelf.
Nee.
Andere professionals vragen die,
precies,
misschien bepaalde kennis in huis, ja, hebben die je als zorgprofessional niet hebt.
Ervaring. Ja,
ik bedoel...
En het helpt ook om het naar boven te halen. Want ik sla hier helemaal op aan, hoor. Ik vind dit ook. Dat je denkt, iemand die onafhankelijk is, als het je aangaat, als jij de verloskundige bent die al die ziekenhuizen belt, ik noem maar wat,
ja,
dan voel je iets, wil je oplossen. Dat ziekenhuis weigert ook niet voor zijn lol.
Nee.
En de kraamzorg is ook in nood.
Mm-hmm.
Dus het is best ingewikkeld om dan nog open en nieuwsgierig naar elkaar te luisteren.
Ja.
Dus als je dat goed met elkaar doet, helpt het ook ons als federatie. Ik zeg altijd, wij lossen het ook niet op. Maar als wij aan een landelijke tafel zitten of in overleggen, kunnen we wel zeggen, hey, weet je, VSV's doen nu dit en daar komt dit naar boven.
Precies.
Want dat helpt ook om daar te zeggen, hey, en wat hebben wij nu eigenlijk landelijk op dit stuk te doen? Want die VSV's maken een stap om het zo te bekijken met elkaar.
Mm-hmm.
Moeten wij dat daar ook niet eens gaan doen?
Ja, dus eigenlijk moeten we gewoon onze best practices gewoon ook nog eens een keer naar jullie toe communiceren en sturen naar Marije.
Ik denk wel dat er in de VSV's nu nog, mede ook door die subsidie, nog heel erg gedacht wordt in die praktische oplossingen. Zo van, we hebben natuurlijk, wij bijvoorbeeld transcutane millimeters aangeschaft, maar dat is lekker praktisch.
Ja,
we hebben,
super handig trouwens, die dingen.
Ja, zeker. Dat komt allemaal uit de subsidie. Nu moeten we eigenlijk ook, wij als VSV-bestuurders, als je dat bent of wil worden.
Ja, wij als VSV-bestuurders.
Moet je natuurlijk wel gewoon iets meer hoog over misschien ook gaan nadenken om dit te kunnen doen. Wij zijn natuurlijk ook maar gewoon verloskundigen en...
Ja, dat weet ik niet. Volgens mij gebeurt dat vanzelf wel.
En daar zijn wij ook mee bezig, hoor.
Ja?
Ja, ja, maar daar gaan we ook mee aan de slag. Want we realiseren ons dat wij nu van een VSV-bestuurder iets anders vragen dan iemand die denkt, ja, er moest een verloskundige in of er moest een kraamzorg in en ik heb mijn hand opgestoken, maar ik heb eigenlijk, weet ik het niet zo goed. Ja, nu word je opeens verantwoordelijk voor geld en een plan. Ja.
En veel.
Dus daar zijn we vanuit de federatie ook een soort mee bezig om een soort of intervisie of een, heel ambitieus, maar ook een soort mini-cursus. Wat moet je weten als je VSV-bestuurder wordt?
Ja, ja, goede ideeën.
Dus daar zijn we wel. Want soms moet je ook lekker praktisch. Het is ook helemaal goed als je denkt, wij willen onze website goed neerzetten. Want daar hebben we energie op. En dan daarna gaan we ook even kijken, wat zouden we eens
hoog over.
Ja. Ja, stap voor stap.
Wij zijn met onze website bezig naar aanleiding van die subsidie.
Ja,
ja. En het wordt gewoon hartstikke mooi. En het is gewoon super chill dat we gewoon heel makkelijk straks alle protocollen terug kunnen vinden. Gewoon makkelijk overal bij kunnen. Ja, ik moet zeggen, dat is wel als je het hebt over stroomlijnen.
Ja, maar daarin is die balans denk ik goed.
Precies.
Dat we gewoon leren om dat goed te kunnen beiden gewoon. En met hulp dus.
Maar ook van elkaar. Want wat interessant was aan de studie, toen we die 7 netwerken die zich aangemeld hebben, dan hadden zich meer netwerken aangemeld en uiteindelijk hadden we plek voor 7. En van de bestuurders vroegen we 1 uur per persoon voor een individueel interview, 3 keer 2,5 uur met het hele bestuur om te praten over die organisatie van zorg.
Mm-hmm.
En daarnaast nog 2 keer 3 uur een afgevaardigde naar Utrecht.
Wow.
Het was echt een flinke investering die netwerken hebben gedaan.
Yeah.
Bij het eerste focusgroep die we met elkaar hadden van die 2,5 uur, bijna in elke regio kregen we terug dat ze zeiden, nou, we hadden ons toch van onze bedenkingen. Ze hadden hun eigen overwegingen om mee te doen, maar wel de bedenkingen op de inzet in tijd.
Mm-hmm.
Waarbij ze allemaal zeiden, het is zo waardevol om echt eens die afstand te nemen. Precies wat jij net zegt, Kirsten, als bestuur, om heel even ruimte te maken van, hoe doen wij dat eigenlijk, dat bestuur? Hoe nemen we onze besluiten? Doen we dan de juiste dingen? Dus heel praktisch, nou, we kunnen bilimeters aanschaffen, want het past in de subsidie. Maar waartoe doen we dat? Voor welk probleem is dit een oplossing? Of voor welke uitdagingen? Waar gaat ons dit helpen? Hoe past dat in een groter plaatje? Het helpt om daar met elkaar tijd aan te besteden. En op die momenten dat we in Utrecht waren, dus alle 7 regio's afgevaardigden hadden, ontstond er zoveel herkenning tussen die bestuurders, dat ze zeiden, waarom zit ik op mijn eigen eiland dit helemaal zelf te bedenken?
Mm-hmm.
En dus er werd ook heel veel uitgewisseld, dat ze zeiden, oh, doen jullie dat op die manier? Handig, mag ik jouw mailadres? En dan kunnen we dat dus uitwisselen. Dus dat was natuurlijk nog voor het coördinatorentijdperk. Dus in de tussentijd is er veel, ook al bij de federatie en met de coördinatoren, wordt al veel kruisbestuiving genetwerkt. Ja. Dus het is precies dit. En een andere wat ik nog wilde zeggen, wat we in die studie ook terugzien, is precies wat jij zegt. Iedereen zegt, nou, ik ben opgeleid als professional, niet als bestuurder. Ik doe het erbij, omdat ik me in wil zetten en ik voel me gewoon, het geeft een goed gevoel, maar dan komen...
Zit in met tarief? Nee.
Heb jij iemand aangemeld gekregen voor een werkgroep die zei, nou, ik zit in mijn tarief, mag ik nou eindelijk?
Nee. Ik denk dat iedereen het ook niet wist. Maar, en dat iedereen echt maar dacht, ja, ik ben gekke Henkie niet, ik heb het al druk genoeg.
Nee, maar een slotopmerking daarbij is, we zitten nu in een analyse kijken van, maakt het nou eigenlijk uit wie er in je bestuur zit? Lijkt er een trend te zijn dat als er meer zorgverleners in het bestuur zit, dat we dan gunstigere uitkomsten hebben dan wanneer er minder zorgverleners invloed is.
Oh.
Geen idee. Bij dit soort dingen zien we in die studie.
Wat vind jij gunstiger?
Ja.
Ik vind het gunstiger als we minder seksshows hebben, als we minder inleidingen doen, als we meer bevallingen in de eerste lijn afmaken. Dat vind ik gunstig.
Maar heel even.
Okay.
Dus meer zorgverleners.
En dezelfde, niet slechtere adverse outcome.
En wat zijn zorgverleners? Mensen die ooit zorgverlener zijn geweest? Of moeten ze ook nog praktiserend zijn?
Nee, mensen die eigenlijk namens hun beroepsgroep. Want zo hebben we het nu geteld. We hebben nu gekeken van welke mensen zitten er in een VSV-bestuur. Dus iemand die dan namens de gynaecoloog zit of namens de verloskundige zit, die zijn geteld als zorgverlener.
Omdat
dat eigenlijk in de regel ook zo was.
Precies. En dus als een bestuur groter is, meer zorgverleners niet zo?
Nee, want dat is ook iets wat we geleerd hebben. Het lineaire denken. Dus als ik denk, nou, als ik nou maar genoeg professionals in bestuur zet, dan komt het wel goed met mijn uitkomsten. Zo makkelijk is het nou ook weer niet. Omdat ik dacht van, we hoeven het er niet over te hebben, maar we gaan het er toch over hebben. Nee, het is heel goed. Een netwerk is een complex systeem. Dat betekent dat, wat ik net zei, een netwerk, dat zijn verschillende actoren. En die actoren, die zijn met elkaar onderling afhankelijk. Dus wat jij doet, heeft invloed op de ander. Maar elk netwerk heeft daarmee eigenlijk ook ruimte om zelf dingen te ontwikkelen. Dus elk netwerk heeft een soort andere samenstelling en er kan van alles ontstaan. Die reageert ook op zijn omgeving. Dus daarmee is het een beetje een zelfsturend systeempje. Het is niet een machine. Het is niet clockwork.
Organisch. Ik denk altijd aan een organisme.
Ja, het is organisch.
Ja, mooi. Ja.
Als bestuurder zie ik altijd de organisatie waar ik bestuurder van ben als een organisme waar ik voor probeer te zorgen.
Precies, een organisme, een ecosysteem. Sommige mensen noemen het ook een tuin. Hè? Dus dan zeg je, nou, ik heb mijn tuin ligt toevallig op het zuiden en ik heb een hele rijke grond. Dan groeien er andere dingen dan wanneer je dat
zandgrond hebt.
Andere omstandigheden. Mm-hmm. Precies, ja. We proberen de wereld te begrijpen als een soort van machine. In een soort van causale relaties. Als ik A doe, verwacht ik B.
Ja.
Dat vinden we makkelijker om te begrijpen. Dus als ik zeg, als ik naar mijn data kijk, zie ik dat besturen waar meer zorgprofessionals in zitten, gerelateerd zijn aan meer, wat ik dan omschrijf, gunstigere gezondheidsuitkomsten. Dan zouden we heel makkelijk denken we dan, oh top, zet ik heel veel bestuurder, of heel veel professionals in mijn bestuur, ja, heb ik het geschäft. Maar zo werkt het niet, omdat er zit iets onder, wat maakt, en wat dat precies is, dat moeten we echt nog verder onderzoeken.
Heb je niet gewoon in je VSV gewoon een kartrekker nodig die zegt bam, of een paar kartrekkers is nog iets chiller?
Nou, en misschien ook wel een kartrekker met een gunfactor.
Ja, zou zeker helpen.
Want je moet een kartrekker met draagkracht hebben. Want anders dan heb je als kartrekker sta je er alleen over een poosje.
Ja. Dat hebben we coördinatiecapaciteit genoemd.
Coördinatiecapaciteit, oh ja.
Oké.
Okay. Ja.
Maar wat ik heel even nog terug wilde over die zorgverlener. We zagen in die 7 netwerken ook een hele grote diversiteit aan wie zit er in het bestuur. En we hadden 1 bestuur bijvoorbeeld waar heel veel mensen die bestuurlijk onderlegd waren of echt als bestuurder ook aan tafel zitten. En die kunnen heel goed besturen. Dus die kunnen goed een netwerk besturen. Die weten dat ze een jaarplan moeten maken, dat ze doelen moeten stellen, een BDCA-cyclus moeten inrichten. Ze kunnen goed besturen. Een ander netwerk zaten veel zorgverleners in, zelfs van 2 kraamzorgen in, 3 vanuit de eerste lijn, waar nog 3 losse kringen waren. Wow. Hè? Dus ook de afstemming daar moest nog in het bestuur gebeuren. Dat was, als je dat door een bestuurdersbril bekijkt, een rommelige vergadering.
Mm-hmm.
Maar afstemmen van wat het VSV moest doen, lag heel dicht bij wat in de praktijk nodig was. Omdat die zorgverleners allemaal wisten dat er in de dienst iets nodig was.
Ja.
Precies. En ik denk dus dat je dus met elkaar, een van de dingen die je als VSV heel praktisch moet afwegen, is dat je de balans zoekt tussen goed besturen en organiseren, maar ook goede voeling houdt met wat je dan te doen hebt.
Precies.
Ja, en dat is denk ik wel mooi met wat voor ons ligt, dat dat dus kan.
Precies.
Dat je het kan onderzoeken, maar dat je ook kan denken, hey, wij hebben het al onderzocht en we weten hoe het voor ons goed werkt. We hebben misschien iemand nodig die ons daarbij helpt of ondersteunt, sectoriële ondersteuning.
Coördinator.
Dat zijn wel dingen.
Ja.
Ja, coördinator, die kwaliteitsfunctionaris, dat zijn wel dingen waar we echt wat mee kunnen, denk ik.
Ja, maar ik ben wel getriggerd. Dus misschien heb ik een wedervraag voor jou, Kirsten. Dat je zegt van, we willen het ook praktisch maken. En dat snap ik heel goed. Hè. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat je het praktisch maakt en dat je ook het gevoel hebt dat je kunt sturen en dat je iets in de handen hebt van, nou, dit is dus ons netwerk, dit gaan we doen. Mijn beeld bij jou praktisch is dat een VSV-bestuur het gevoel heeft iets te kunnen doen.
Mm-hmm.
Dat is mijn definitie, dat is wat ik eruit haal. Maar ik weet niet wat jij bedoelde met...
Ja, een beetje wat je oplevert. Ja, denk ik wel, dat je iets wil kunnen laten zien. Dat je er hard...
Succesjes.
Ja.
Ja, ik kan me dat wel voorstellen hoor. Dat je in je jaarplan ook gewoon dingen aan het eind wil zeggen. Dit hebben we gewoon behaald.
Ja. Ja.
In ons VSV zijn we gewoon alle besluiten nu op een rijtje gaan zetten. Omdat we aan het eind van het jaar willen. We hebben best wel dingen besloten. Het is misschien allemaal niet zo zichtbaar. Maar je wil soms gewoon even denken. Ja. Hey, dit hebben we gecheft. In plaats van we hebben gewerkt aan.
Ja.
Maar als je dan dus. Als je zegt wij hebben nu de billimeters aangeschaft. Want het paste in de subsidie. Heb je dan met elkaar eigenlijk ook vastgesteld. Van nou hier hebben wij een uitdaging. Of hier hebben wij een probleem of een doel. Waar die billimeters een oplossing voor zijn. En we gaan dus ook met elkaar aantonen dat we nu iets anders doen of beter doen. Of hoe doen jullie dat?
Maar dat aantonen is de onderzoeker in jou, Jolanda.
Dat moet nog, die evaluatie moet nog. Maar er is wel echt heel goed onderzocht of we het wilden.
Mm-hmm.
Is ook gevraagd aan de achterban, willen we dit? Wat gaat het ons opleveren?
Wat gaat het ons kosten qua extra visites rijden?
Ook.
Ik vind het tof dat dit soort dingen gebeuren en dat je ook... Ik ga ervan uit dat we allemaal, ieder VSV, een keer zoiets doet. Dat ik denk, ik heb het echt goed bedacht.
Ja.
En dan al lopende denkt, dat ben ik vergeten. En dan denk ik, hartstikke goed. Want dan, we zijn gewoon niet allemaal dat we dat...
Perfect.
Ik wou dat ik het allemaal zo goed kon uitdenken als jij, Jolanda.
Ja.
Maar ik ga echt nog een paar keer gewoon op mijn neus. En dan leer ik daarvan. En ik denk dat die ruimte er ook moet zijn.
Ja, toch?
Ja.
Zeker, maar dan zou je eigenlijk zo'n intervisieclubje moeten hebben. Ja. Omdat je ook elkaar een beetje leed wil besparen. Als we zien dat we...
Ja, nee, precies.
Maar in de studie zag ik dat ook. Dan zijn er VSV's die met alle beste bedoelingen en goede intenties beginnen aan een interventie. En dan eigenlijk met elkaar het klas hebben van, nou, dit hebben we nou eens goed gedaan. En een half jaar later...
En dan heb je de sunken value gebeurde ook nog. Hè? Dan heb je geïnvesteerd. Ga daarna nog maar zeggen dat het niet een goed idee was.
Nee, maar dan doe je dat ook echt. En een half jaar later zegt beroepsgroep A zegt van, nou, we stoppen er dus mee, want het levert niet op wat wij hadden bedacht. En beroepsgroep B zegt, we stoppen ermee. Het levert juist op wat wij ervan hadden bedacht.
Ja.
Hoezo gaan we nou stoppen? En ik snap dat het allemaal droog klinkt en er is nog heel veel meer te doen. Maar dat je met elkaar bedenkt, wanneer is dit nou geslaagd? En dat wil niet zeggen dat je dat allemaal droog moet meten. Maar met elkaar gewoon praat van, hey, welk probleem los ik hiermee op? Wanneer weet ik dat het werkt? En dat je dan ook successen deelt. En inderdaad, als je een keer je neus stoot, want dat gebeurt. En dat is, ik denk, ook het mooie. Dat is ook groeien met elkaar. Dat er dan ook een plek is om dat te delen met andere netwerken en ook van elkaar te leren. Dat zagen we in die best practice meeting. Er zit ontzettend veel wil in die bestuurders. Die willen ook van elkaar leren.
Ja. Maar daarom is ook niet voor niks een component contributie federatie VSV's. Wat natuurlijk nu gebruikt kan gaan worden, Marije.
Ja.
Voor dit soort mooie dingen, denk ik. En ook voor jullie uitbreiding. Dus wat dat betreft ligt daar ook weer een kans.
Ik voel de druk. Nee, het is een kans.
Nee, je voelt de aanmoediging. De aanmoediging, toch Marije?
Ja.
Nee, zeker. Dat is ook.
Maar jongens, heel even samenvattend, want we hebben onwijs veel besproken. Dus ik ga mijn uiterste best doen voor een soort van enigszins volledige samenvatting. En als ik nou iets belangrijks vergeet, dan mogen jullie me aanvullen. We begonnen er dus eigenlijk mee dat er bekostiging komt. Structurele bekostiging voor VSV's, iets anders dan bekostiging voor IGO's. Iets anders dan bekostiging via een zorgorganisatie of een keten. Maar nee, bekostiging voor een netwerk. Een netwerk die met elkaar samenwerkt en aan het leren gaat. En misschien wel scholing kan gaan volgen bij de federatie van VSV. Over wat is dat nou eigenlijk besturen. Ofwel in een intervisiegroepje kan belanden. Georganiseerd door de federatie van VSV's. Zodat we van elkaar kunnen leren. En elkaar een beetje die deksel op de neus kunnen voorkomen. Want wat leren wij nou eigenlijk als bestuurders? Dat wij als zorgverleners eigenlijk best hele goede bestuurders zijn, omdat we zo dicht zitten op die werkvloer. Omdat we mooie ideeën hebben die deels een beetje praktisch mogen zijn en langzaam wat groter hoog over mogen zijn, maar nooit zo groot en hoog over moeten zijn als dat wij als zorgverleners verantwoordelijk zijn voor de problematiek rondom de toegankelijkheid van zorg. En dat wij als bestuurders door de financiering die er aankomt kunnen gaan dromen en breder en misschien opener en wat minder in de gebane wegen, maar volgens nieuwe routes kunnen gaan nadenken over wat kan onze zorg in ons VSV nou uiteindelijk beter maken. En hoe kunnen wij niet alleen als zwangere, baby's, partners en als zorgafnemende mensen, zeg maar, blijer worden. Maar hoe kunnen we ook voor onszelf als zorgprofessionals blijven zorgen, zodat we allemaal lekker aan het werk blijven, onze beste voet vooruit kunnen zetten en ons kunnen ontwikkelen op het gebied van bestuurders.
Ja, Mirna.
Amen.
Nou,
we kunnen dit gewoon een 3-minuten podcast maken.
Tjongejong.
Ja.
Nee. Maar mooi. Geen belangrijke nabranders nog? Nou jongens, een kans dus.
Knappe samenvatting.
Nou, super. En ik denk Marije namens vele bestuurders hartelijk dank ook hoor.
Ja.
Voor jullie keiharde werk.
Ja.
Om dit mogelijk te maken. En ik denk dat heel veel mensen het echt als een kans en uitdaging zien.
Ja.
En dat is mooi.
Nou, dat is fijn om te horen. Oh.
Nu nog misschien een beetje spannend. Maar over 5 jaar, dan doen we een rondedansje. En dan zeggen we, zie je wel, moet je eens even kijken wat we in de afgelopen 5 jaar gewoon toch even geflikt hebben.
Ons netwerk is nog mooier geworden, zeggen we dan. Toch?
Ja. Ja.
En met elkaar. Volgens mij is dat ook wat hier heel erg. Laten we dit met elkaar doen.
Ja, zo is het.
Ik ga het ook vol vertrouwen tegemoet.
Mooi.
Met elkaar tuinieren. Dat is wat we gaan doen. En dan gaan we tuintjes kijken.
Leuk.
Ja. Precies, precies. En nou ja, in mijn eigen tuin bij mijn huis heb ik zandgrond. Maar in ons VSV gooi er even lekker een zakje compost tegenaan.
Heel goed. Top, dank jullie wel.
Dank jullie wel.
Heel graag gedaan. Was erg gezellig.
Ja, hè?
Ja.
Nou, meer naar. We zitten er gewoon weer helemaal in.
Ja, toch? Zo even voor de zomer?
Ja.
Nou ja, midden in de zomer eigenlijk, maar...
Ja.
Ja, in het najaar hebben we ook alweer onze volgende gast op de planning staan, mensen. Ja. Dus als je denkt, nou, het is echt wel heel weinig, dat is het ook. Weet dat er in het najaar weer een gast is.
Ja.
En als je nog een onderwerp op je verlanglijstje hebt, dat kan ook.
Inclusief gasten, zou mooi zijn.
Ik vond dit in elk geval wel een goede actuele.
Ja, zeker. Heel actueel. En ja, we moeten er ook wat mee, dus we gaan dat doen.
Ja.
En dan is onze, ja, daar komt hij. Hoeveel nummer?
87.
Hoppakee. Onze 87ste podcast is alweer ten einde.
Yes. Dankjewel Marije en Jolanda voor het fijne en interessante gesprek.
Nou, zeker. En ook natuurlijk dank aan Joost Dikke-Hupkens en zijn technische ondersteuning. Ook heel eventjes heeft hij even rust van gehad, maar nu moet hij weer vol aan de bak.
Ja, met een lekkere lange.
Ja.
En natuurlijk onze klankbordgroep. En ik heb eigenlijk wel zin al in die volgende aflevering. Wordt echt ook een leuk onderwerp, vind ik.
Ja, die gaat weer wat meer op de inhoud van zorg, hè?
Ja, ook een beetje organisatie.
Ja.
Een beetje allebei.
Van alles wat.
Ja.
Heel leuk. Jullie kunnen ons vinden op Instagram en op Facebook. Die we natuurlijk ook weer zullen gebruiken voor het laten zien van deze aflevering. Mm-hmm. En jullie mogen ons altijd, we kijken altijd nog heel netjes naar de mail, ons mailen op info@verloskundigbaken.nl als jullie dus een idee hebben of een leuke gast.
Precies. En steun ons nog steeds, want we willen heel graag die 87 afleveringen online houden. En daarvoor hebben we jullie financiële steun echt heel hard nodig. Want anders dan gaan we op een gegeven moment dat niet meer kunnen doen. Dus steun ons. Via onze website kan je makkelijk doorlinken. Maar ook via onze Instagram bijvoorbeeld. Dan kan je ons steunen. En dan link je ofwel door naar Petje Af. Ofwel druk je op de donatieknop op de website. Om ons financieel te ondersteunen.
Heel graag.
Ja. Dankjewel voor het luisteren.
Ja, tot in het najaar.
Ja, tot de volgende.
Fijne zomer. Joe.